Waar ik het echt nog even over wil hebben, is over Johannes hoofdstuk 1, want dat heb ik hier, voor zover ik weet, niet aangehaald. Ik heb wel aangehaald de brief van Petrus, 2 Petrus, waar Petrus terugverwijst naar deze geschiedenis. Namelijk, wij hebben de dingen die wij prediken zijn geen kunstig verdichte fabelen, want in tweede instantie, notabene, in tweede instantie, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is, als je tenminste schrift met schrift vergelijkt. Daar blijf ik nog jaren nu bij voorkeur een paar keer per week zeggen. Alleen als je schrift met schrift vergelijkt, anders is het, kun je er niks mee. Maar in eerste instantie zei hij, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij op de heilige berg waren. En hij noemt het tegenwoordige waarheid. Men leest het schriftgedeelte. Tegenwoordige waarheid. Het verklaart waarom Petrus, Johannes en Jacobus er niet over mochten spreken. Er rustte nog een embargo op. Dat woord schoof me net onder de spelen te binnen. Dus ik miste 2 akkoorden. Maar vooruit, hè. Erg is dat, hè, ja. Nou, maar goed, zo gaat dat dan. Embargo, dat is het woord. Zo van de troonrede dacht ik ook meteen, weet je wel, die is al lang van tevoren bekeken door Jan en Allemand, Jean et Allemand, hè, want dat gaat in Frans, weet je wel. Maar goed, het is, hebben ze, en iedereen weet er al van, en dan als iedereen het weet, mag de koningin het alsnog voorlezen, net doen of ze het voor het eerst leest, hè. Maar vooruit. Maar een embargo, ze hadden iets gezien wat in die bedeling nog niet thuis hoorde. Ze hadden gekeken voorbij de opstanding van Christus. Net als eens Mozes op een andere heilige berg, toch? En net als Elia, maar goed, daar hebben we het ook al eens over gehad. Dus nu maar niet meer. Maar waar het me nou nog om ging is dat, anders ben ik incompleet, dat zou ik niet willen, is dat Johannes, die er ook bij was, er ook iets over gezegd heeft. En doordat we dan ineens schrift met schrift vergelijken, krijgen we waarschijnlijk toch ineens ook een wat ander zicht op de uitspraken in Johannes hoofdstuk 1. Als ik dat moest bespreken, was het altijd veel moeilijker. Maar nu kom ik van de andere kant binnen en dan wordt het ineens veel makkelijker. Zo werkt dat soms. Namelijk, nou ja, het is een inleiding die net als Hebreeën 1 vers 1 begint in het Oude Testament. In een paar woorden de hele Oude Testamentische geschiedenis overziet en zegt dat God van den beginnen gesproken heeft. Dat was trouwens 1 Johannes 1, het was Hebreeën 1 vers 1. En het is Johannes 1 vers 1 tot en met 13 ongeveer. God is namelijk woord, of andersom het woord is. God betekent gewoon dat God van den beginnen gesproken heeft. Als je dat niet helemaal zeker wist, weet je het wel zeker als je het vergelijkt met Hebreeën 1 vers 1 en 1 Johannes 1 vers 1. Dat bedoel ik nou maar, hè? Schrift met schrift vergelijken. God heeft altijd gesproken, om zo te zeggen. Maar dat woord van God is vervuld geworden, ik zeg het nonchalant. Niet sjaland, maar nonchalant, zeg ik het nu. Nou ja. Het woord is vervuld geworden. Dat leest u niet, want er staat het woord is vlees geworden. Maar ik zeg maar meteen erachteraan, maar dat is wel wat het betekent. Het heeft met kerstfeest niks van doen. Dat komt door een spraakverwarring. Dat wij dat denken. Het woord is vlees geworden heeft van doen met Pasen. Niet met kerstfeest. Het woord is vlees geworden betekent namelijk gewoon het woord is vervuld geworden. Als iemand protesteert, dan wissel ik meteen van onderwerp. Pak ik mijn andere briefje erbij. En dan laat ik u het woord vlees worden uit het Oude Testament zien, overal waar het voorkomt. En dan begrijpt u dat het betekent dat, dat beloften, woorden die in het verleden gesproken zijn, inderdaad gerealiseerd zijn geworden, dan wel handen en voeten hebben gekregen, of zelfs een heel lichaam, en dat heet gewoon vlees dus, hè. Het is vlees geworden. Moeilijker is het niet, dat is wat het woord betekent. Het woord is vlees, dat wij het gebruiken voor iets anders, ja, sorry, je kan het niet helpen. Zelfs als in 1 Johannes staat, het schijnt een typische johannitische term te zijn, U weet, ieder mens heeft zo zijn eigen vocabulaire. En in dat van Johannes komt dit woord voor. En zelfs als hij zegt, wie niet gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is van de antichrist enzovoort. En ook daar heeft het niks van doen met de menswording, maar het heeft van doen met de opstanding. Dat gaat niet zonder menswording overigens. Maar de term zelf slaat op de verschijning van de Heer Jezus in zijn opstanding als de beloofde Messias. Dat wil zeggen, in die omstandigheden, die gebeurtenis, is hij als zodanig aangesteld. Wij geloven dus dat de Messias als zodanig verschenen is. En wie dat ontkent is degene die graag zelf voor Messias doorgaat. En die heet dan antichrist. Op meerdere niveaus overigens. Maar goed, dus 1 Johannes. Terug naar Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden, dat woord van vers 1 zal ik maar zeggen, en 2 tot en met 13. Dat woord is vervuld geworden. Dat je het zo moet lezen blijkt trouwens ook al uit vers 12. Zovele hem of het woord aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Zij kregen een tegoedbon, opdat zij die later zouden inwisselen. Dat wil zeggen, opdat zij later, ooit een keer zeg ik dan, opdat zij later ooit een keer kind van God zouden worden. Dat is wat hier staat. Gewoon Nederlands, daar valt niks aan uit te leggen. Heeft dan het recht, macht is recht. Macht is juridische kracht. En dus wij noemen dat recht. Wat een minder mooi woord is, want het gaat wel degelijk om iets krachtigs, iets wat vaststaat. Hè? En bij recht denk je alleen hooguit nog aan iets dat niet krom is. Maar dat, het is meer dan dat. Hè? Macht is juist het mooie, goede woord. Hè? Die heeft hij macht gegeven, het recht gegeven, om kinderen Gods te worden. Dat is namelijk de oud-testamentische tijd waarin dat zo was. In nieuw-testamentische tijd, wij dus, als wij tot geloof komen, ontvangen niet het macht om kind van God te worden. Wij worden ter plekke kinderen Gods. We krijgen niet een tegoedbon, althans niet om kind van God te worden. Dat is meer om zoon van God te worden, maar dat is weer een ander begrip. Hè? En als u het niet gelooft, leggen we er gewoon weer even naast, zoals gebruikelijk, leggen we ernaast. 1 Johannes 3. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is precies wat hier ook staat. Maar er staat meteen achter, en wij zijn het ook. Wat helaas in de Statenvertaling niet staat, in dat vers. Maar het volgende vers zegt het wel, ook in de Statenvertaling. Geliefden, nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods. Het is alleen nog niet geopenbaard, verschenen staat er. Wat wij zijn zullen, en dat is dat andere, dat is dat zoon van God uiteraard. Hè? Want wij die kinderen God zijn, zijn geroepen tot zoonstelling. Ja. En daarmee tot eerst geboorterecht, ik kom er vanzelf op. Ik kan het niet helpen. Maar terug naar dit vers, 1 Johannes 1 vers 12, geschreven dus nog steeds vanuit oud-testamentische tijd. Maar daarna staat er in vers 14... En daar breekt de nieuwtestamentische tijd aan eigenlijk. Maar er staat, en het woord is vlees geworden, is vervuld geworden dus. En heeft onder ons getabernakeld. Gewoond. Maar gewoond is te sterk. Het is niet het woord voor blijven. Verblijven, wonen. Maar het is het woord voor intent te wonen, tijdelijk. Het heeft onder ons gewoond. Getabernakeld dus, tijdelijk. En dan vol van genade en waarheid. En in het stukje daartussen, dat is in mijn Bijbel zelfs tussen haakjes afgedrukt voor het gemak, staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, hoewel hij geen gedaante nog heerlijkheid had, volgens Jesaja 53. Maar Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En hij zegt niet toen wij met hem op de heilige berg waren. Maar zo maakt Petrus die zin af in 2 Petrus. He? We hebben een stem gehoord van de hoogwaardige heerlijkheid die tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Zie. En als u mij vraagt, Johannes heeft het daar ook over in 1 Johannes, of sorry, in Johannes 1, vers 14. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Je vraagt je af, wanneer dan? Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Was hij dat dan niet? Enige heerlijkheid als des enig geboren van de Vader. Als. Was hij dat dan niet? Het antwoord is, er rust er nog een embargo op. Ja, goed. Nog even niet. En dan weet je precies wanneer ze dat gezien hebben, dus. Op de berg, der verheerlijking. Precies zoals Petrus het zegt. Wat zeg je? Dat weet ik niet meer, ik heb hem net weggeslagen. 2 Petrus 1 was het, geloof ik. Zo tegen het eind. Rechterbladzijde, rechts onderaan. 2 versen van onderen. Ja. Kortom, het woord is vervuld geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En in de tussenzin, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. En let op dat enig geborene, want dit is een van de synoniemen voor eerstgeborene en daarmee voor het eerstgeboorterecht. In het Oude Testament al. Ik laat hem nu even liggen, want hierna komen we hem toch weer tegen. Maar het gaat er maar om dat Johannes en Petrus beide hiervan geschreven hebben in hun brieven. En blijkbaar vooruitgrijpend op Johannes 1 nog even. Want later zegt hij in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid. Dat is die genade en waarheid uit vers 14, vol van genade en waarheid. Maar in vers 17... genade en waarheid is door Jezus de Messias, door Jezus Christus geworden. Dat is in zijn opstanding uiteraard definitief, toen de Zoon des Mensen uit de doden was opgestaan. En daarna staat er, niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren Zoon. En er staat weer het woord, enig geboren. Het is tamelijk overdreven, want Zoon zal genoeg geweest zijn. Dit is dus een pleonasme. Hoewel ik me herinner dat ons geleerd werd, pleonasme is een fout. Maar achteraf heb ik geleerd, het is niet een fout, het is een stijlfiguur. Je moet hem weten te gebruiken. Het is de herhaling van dezelfde gedachte, terwille van de klemtoon. Terwille van de nadruk. Maar goed, op dat vers ga ik ook verder niet in, want anders dan merkt u dat het een omstreden vers is. Dat men niet zeker weet wat er nou precies wel en wat er niet staat, maar het doet er nou verder ook niet toe. De waarheid die mee naar voren komt is duidelijk genoeg. Dus van hieruit ga ik terug naar Marcus, hoofdstuk 9, waar wij waren. Waar wij terechtkomen in vers 11... Marcus 9, vers 11. Zij vraagden hem zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst komen moet? Ze hebben net namelijk Elia gezien op die berg. Dus ze hebben zich afgevraagd, wat moet Elia daar nou bij? En dan krijgen we dus deze vraag. Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia komen moet? Dat is makkelijk genoeg omdat de schriften dat leren. Daarom zeggen de schriftgeleerden dat. Hè? De schriften leren dat. In mijn Bijbel staat er prompt te verwijzen naar Maleachi 4, vers 5. En die geloof ik blindelings. Dat is zo, dat zijn de laatste versen van het Oude Testament. Hè? Alleen staat erbij, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Dat impliceert eer dat de Messias komt, maar tegelijkertijd behelst het de aankondiging van een oordeel dus, hè, beginnend bij het huis Gods, dat wil zeggen beginnend in elk geval bij Israël. Of wat voor wijze dan ook. Maar de Heer geeft antwoord op de vraag en zegt tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles wederoprichten. Dat wil zeggen, daar staat hier niet bij, maar ik leg hem altijd naast Handelingen 3. En daar wordt gesproken over de wederoprichting van alle dingen, komma, waarvan de profeten gesproken hebben. En ik zeg dat met nadruk, omdat er zijn die geneigd zijn nadruk te leggen op alles en dat zo groot mogelijk toe te passen, wat lang niet altijd vanzelfsprekend is. Het is helemaal nooit vanzelfsprekend, namelijk. Hoeveel dat is, dat moet altijd uit het verband nog blijken. Alles kan betrekkelijk weinig zijn. Het is niet noodzakelijk het hele al namelijk. En zeker niet ook alles wat daar dan in is. Maar er zijn er die op zo'n uitdrukking hele leer van alverzoening baseren. Hè? Dat is niet waar. De Heer zal bepaalde dingen wederoprichten. Namelijk die dingen die ook aangekondigd zijn in de Oud-Testamentische profeten. En noem eens iets wat wederop gericht zal worden, dan wel hersteld zal worden. De troon van David, dat moet je het eerste roepen uiteraard. Hè? Volgens Handelingen 15 en Amos 9, waar die woorden gebruikt worden. Goed, Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten, gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. En let op in vers 12, gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen. Het vers in zichzelf is niet goed te begrijpen, denk ik. Tenminste, ik kan het niet goed begrijpen. Want er staat, Elia zal wel eerst komen en alles wederoprichten en gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Wat staat daar dan? Dat Elia veel zal lijden en veracht worden en de Zoon des Mensen ook. Zodat in de praktijk het verschil tussen Elia en de Zoon des Mensen niet zo heel groot is. Waarmee we terug zijn bij Marcus 1, want toen hebben we dit besproken, zover ik mij herinner. Elia, profetieën over de komst van Elia, zijn profetieën over de komst van de Heer Jezus, in zijn, wat wij noemen zijn eerste komst. Hetgeen niet wegneemt dat hij ook letterlijk zal komen. Ik weet het, dit zijn voor veel mensen moeilijke dingen, kunnen niet begrijpen dat iets dubbelzinnig is. Maar als dat niet kan, waarom hebben we dan zo'n woord? Dubbelzinnig. Hè? Dat is algemeen bekend. Dingen kunnen tweevoudig toegepast worden. Je kunt ze verkeerd uitleggen. Je kunt ze ook twee keer goed uitleggen. En de aardigheid van een beetje literatuur en zeker van poëzie, ik heb het niet over de laatste paar jaren uiteraard, maar over iets langer terug, is juist dat daarin gewoonlijk meer wel dan niet dubbelzinnige taal gebruikt wordt. En zelfs hele romans, waar een heel ander verhaal achter steekt. En dat maakt het tot een kunstwerk, feitelijk. Want dat is mijn definitie van kunst. Dat moet meer dan de oppervlakkige betekenis hebben. Er moet iets achtersteken. Iets redelijk concreets. Nou ja, toch abstract, maar in ieder geval iets wat onder woorden gebracht moet kunnen worden op een of andere wijze. Dat is de aardigheid ervan. En zo is het met deze dingen ook. En we kennen daar natuurlijk nog wel wat voorbeelden van in de Bijbel. Waarbij profetieën worden uitgesproken over bepaalde mensen, maar blijkt dat ze later nog een veel grotere vervulling krijgen, met precies gebruikmaking van dezelfde woorden enzovoorts. Toma. En dat is hier ook zo, want Elia is namelijk een type van de Heer Jezus Christus. Maar neem niet weg dat ook in de toekomst Elia alsnog letterlijk zal verschijnen. In de eerste plaats op grond van de letterlijke betekenis van Malachi 4. En mocht je aan twijfelen geraken doordat je aanwijzing hebt dat die uitspraak op Johannes de Doper van toepassing is, en omdat dat ook gewoon in de Bijbel staat, mocht je die twijfel hebben, dan kom je altijd nog terecht in Openbaring 11. Want daar staat het concreet. En daar vinden we trouwens ook Mozes, maar ik dacht dat we het daar al over gehad hadden. En dan heb je precies die twee figuren die we hier ook zien figureren. Want dat is wat figuren doen, hè. Zij figureren. Zij zorgen voor het decorum, om zo te zeggen. En dat is, decor is er niet voor niks. Nou goed. Ik ben even aan het zoeken, want ik dacht dat het ergens nog helemaal concreet letterlijk stond. Maar ik kan het zo gauw ook niet vinden. Ja, in Matteüs 17 staat dezezelfde uitspraak, hè, met iets andere woorden. Matteüs 17, nou ja, vanaf vers 11. Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de zoon des mensen van hen lijden. Het woord type staat er nog net niet, maar je kunt rustig zeggen dat hier staat dat Johannes de Doper een voorbeeld is. Dat is het Griekse woord type. Een beeld is van de Heer Jezus. En wat ze met Johannes de Doper gedaan hebben, wel, hij is onthoofd geworden, hij is gedood door de koning der Joden. En dus officieel door het Joodse volk. Dat was Herodes, ja. Toch? Nou goed. Een lot dat later Jacobus overkwam. Die Jacobus die hier bij Mozes en Elia en de Heer Jezus natuurlijk op de Heilige Berg was, hè. Als eerste van al de apostelen stierf hij de marteldood, van de 12, om zo te zeggen. En werd onthoofd door Herodes. Was dat dezelfde Herodes? Maar ja, dat maakt niet uit, de hele familie heet zo, ongeacht de rugnummers. Terug naar Markus 9. Daar lezen wij vervolgens in vers 14... En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen. Dat wil zeggen, als hij de berg afkwam, om zo te zeggen. Het was inmiddels de andere dag geworden, want deze dingen op die berg gebeurden 's nachts. Zoals de Heer nogal eens vaker op de berg zich terugtrok en dan was het 's nachts. Of bij de avond stuurde hij zijn discipelen weg, enzovoorts. Hè. Want er staat in Lucas 9, vers 37, het geschiedde desdaags daarna als zij van de berg afkwamen. Dus het was inderdaad een andere dag. Nou goed, deze geheimzinnige dingen gebeurden in de nacht. Maar dan staat er, en er was een hele schare en schriftgeleerden, die doen wat ze altijd doen. Nee, ik vind het niet leuk, maar daarom, hè, daarom was het wel zo. Toen. En enige schriftgeleerden met hem twistende, en terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groeten zij hem, dat wil zeggen, ze verwachten hem niet. En hij vraagde aan de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei, de meester, ik heb mijn zoon, nou ja, mijn zoon, ik vind het genoeg. Marcus blijkbaar ook, want die maakt verder ook geen vermelding. Laten we eens even kijken, want Lucas maakt wel een uitgebreidere vermelding. En je weet waarom dat is, hè? Dat is omdat Lucas nou eenmaal arts was. Dus als er iemand ziek was, dan krijg je meteen een hele uitgebreide beschrijving. Wat ik een slecht argument vind. Hè? Want bij de dokter krijg je maar 5 minuten, hoor. Maar die heeft je niet veel te vertellen. Maar in de... wat zei ik? In Lucas 9... Lucas 9... Oh, dat is de andere kant. In Lucas 9 lezen wij in ongeveer vers 37. En het geschiedde des daags daarna, als zij van de berg afkwamen, dat hem een grote schare in het gemoed kwam. Je spellingscorrector die stikt daarin, hè? Die komt je in het gemoed met een T. Jazeker, zeker. Ja. En ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: Meester, ik bid u, ziet toch mijn zoon aan? En Lucas vond het niet voldoende en schrijft erachter: Want hij is mij een enig geborene. In de praktijk, want hij is mijn enig geborene. Dat is dan grammaticaal onjuist, maar inhoudelijk volkomen correct. Want dat mij betekent inderdaad, het is geen bezittelijk voornaamwoord, dus mij, dat wil zeggen voor mij, hij is voor mij. En dat een, van een enig geborene, dat bestaat niet, hè? Een onbepaald lidwoord bestaat niet. Dus hij is voor mij enig geborene. Maar in gewoon Nederlands, hij is mijn enig geborene. Had hij geen andere kinderen of zonen? Dat weten wij niet, want dat is niet de betekenis van de term. Niet in het Bijbels verband althans. Verder weet ik het niet, verder doet het er ook helemaal niet toe. Want hoe dan ook, dat woord enig geborene, maar dat heb ik al gezegd vanavond, is een van de synoniemen voor eerstgeborene en daarmee voor eerstgeboorterecht. En dan vraagt u ook in het Oude Testament, dan zeg ik in het Oude Testament komt het niet voor, want dit is Grieks. En inderdaad, het is de vertaling van een Hebreeuws woord, maar dat Hebreeuwse woord, yachid, wordt vertaald met enige of met eenzame. Als de vertalers de situatie toch wel wat zielig vinden, ik weet niet of ik dat beter moet zeggen, zo gauw, dan hebben ze het over, dan vertalen ze met eenzame. En dat is toch wel wat jammer, want dan zijn we de echte betekenis van de term kwijtgeraakt. Maar ik kom er zo op terug. Maar waar het om gaat is nu gewoon dit. Van die enige zoon staat: Zie, een geest neemt hem en van stonden aan roept hij en hij scheurt hem dat hij schuimt. Bijna literatuur hoor. Hij scheurt hem dat hij schuimt en hij wijkt nauwelijks van hem. Bijna niet dus. En verplettert hem, wat je daar dan ook onder verstaan moet. En ik heb de discipelen gevraagd dat ze hem zouden uitwerpen, die geest namelijk. En ze hebben niet gekund. En Jezus antwoordde, enzovoort. En daarna staat er: Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond. En gaf hem aan zijn vader weder. Gaf hem aan zijn vader weder. Om wie gaat het nou eigenlijk? Dan heb ik het even in Lucas gelezen. Hè? Om wie gaat het nou eigenlijk? In Lucas gaat het zo zonder meer om die vader. Want die heeft een, nou niet een kapotte fiets. Maar dat zeg ik alleen niet om te spotten, maar als voorbeeld. Hij had iets, een bezit dat niet deugde. Hij had in dit geval een zoon, en die deugde niet. En dus werd hij gerepareerd, genezen. Laat maar zitten. Maar dus wordt hij genezen. En genezen wel hersteld dan. Dat lijkt me het goede woord dan. Ik kon er zo gauw niet opkomen. Maar hersteld en wel wordt hij teruggegeven aan zijn vader. Toch? Dat is waar het om gaat. En als je daar schriftgedeelte naast wil leggen. Heb ik er wel een paar. Over iemand die terugkeert. Een zoon die terugkeert. Er was ook iets met een erfenis trouwens. Hij terugkeert naar zijn vader. Of zoiets. Nou ja. Iemand zei, maar dat gaat niet over het eerstgeboorterecht. Dat kan niet, want hij had zijn erfenis al ontvangen. Die was hij helemaal kwijtgeraakt. En toen keerde hij terug naar zijn vader. Kan nooit als eerstgeborene zijn, want hij had zijn zegening al gehad. Die was hij kwijt. Kan hij die twee keer krijgen? En dat is mijn antwoord. Dan weet je dus niet wat eerstgeboorterecht is. Eerstgeboorterecht wil zeggen dat men hoofd wordt van de familie. En dus pater familias, dat wil zeggen de hoogste in rang. Vandaar dat koningschap per definitie eerstgeboorterecht is. Andersom nog niet noodzakelijk, maar als het gaat over een koninklijke familie, houdt eerstgeboorterecht in inderdaad koningschap. Maar als dat koningschap er niet is, en het is een gewone familie, wordt men hoofd van de familie. Dat kennen wij niet meer, wij kennen zelfs niet eens meer hoofd van een gezin. Hebben we allemaal afgeschaft. Dus je moet tegenwoordig een boel uitleggen. Maar ook als je financiële, je materiële erfenis hebt gehad. En je hebt je erdoor gejast. Dan nog. Ja, tenzij je onttrekt en de hort op gaat en zegt. Dag vader en dag moeder, dag zuster en broeder. Maar het rijmt niet op broeder of moeder. Dus de dag zuster en dag broeder moet het lied dan zijn natuurlijk. Maar goed, als je daarvan doorgaat, ja, kun je moeilijk functioneren als eerstgeborene. En dus als goel, hoofd van de familie. Schrijf hem op, nog een synoniem voor eerstgeboorterecht. Nee, wis, goel, natuurlijk. Maar goed, die ook maar even terzijde. Maar die verloren zoon, natuurlijk was dat de eerstgeborene. En het wordt ook bezegeld, officieel. Want dat is die zegelring die hij aan zijn vingers kreeg. Die ring aan zijn vinger. Dat is het. Die staat voor autoriteit. Dat zijn we ook allemaal kwijt, hè. Maar ik weet nog, het is niet zo heel lang geleden. Ik heb het nog meegemaakt, dus het kan nooit lang geleden zijn. Dat op een beetje kwitantie. Daar moest een zegel op zijn. Moest je apart ook betalen voor, maar als je dat niet deed, dan was de kwitantie niet geldig. Ik weet niet hoe dat nu gaat. Tegenwoordig drukken ze die gewoon mee, hè? Standaard of zoiets. Allemaal onzin. Men is die dingen kwijtgeraakt, maar ja, je wordt geacht die dingen te kennen. Er staat een ring, maar waar het om gaat is de autoriteit die je krijgt. En dus wordt die hoofd van de familie. De eerste geboorterecht zit er nou vast. Zoek nog maar eens vaker een ring op in de Bijbel. Nou ja, en in de literatuur. Ja, algemeen bekend. Tegenwoordig moet je die dingen allemaal uitleggen. Maar dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Maar waar het over gaat, begrijpt u toch, of niet? De zoon is weg. Degene aan wie eerst geboorterecht zou toekomen, de zoon is weg. De vader is er bedroefd over. En de zoon is weg, dat wil zeggen, is in de macht van de afgoden. Want boze geesten zijn dezelfde als de afgoden. Of moet ik die ook lezen met u nog? Hè? In 1 Korinthe staat dat. Er staat dat de heidenen die offeren aan de. Aan de afgoden, het heet de afgoden, maar daarna staat er, wat de heidenen offeren ze aan de demonen, aan de duivelen in de Statenvertaling. Want dat zijn ze, die afgoden, die in de wereld gediend worden. Dat zijn boze geesten. Ze worden voor goddelijk versleten. Maar in werkelijkheid zijn zij versleten mensen, maar, nou ja, laat ik het daar maar niet verder over hebben. Maar waar het over gaat is dus die zoon in de macht van boze geesten enzovoort. Die boze geesten worden uitgedreven. De zoon wordt weer helemaal gezond en wordt daarmee aan de vader teruggegeven. En u begrijpt waar het over gaat. Over een eerstgeboren zoon. Noemen ze een eerstgeboren zoon in de Bijbel ook zonderschool gehad of niet? Zonderschool gehad. Efraïm, goed zo. Ja, Efraïm. En daarmee Israël, want Efraïm als eerstgeboren in Israël is de drager van de naam, van de titel. Al is dan het koningschap, het koninkrijk aan hem ontnomen. Neemt trouwens niet weg dat toen die splitsing van het rijk plaatsvond en Juda met koningschap en al van Israël afgezonderd werd, om zo te zeggen. Die terminologie is niet helemaal correct. Maar dat is wel wat er gebeurde. Toen was de positie van koning vakant. En die kwam dus uiteraard terecht bij Efraïm alsnog. Nou, dat was ook maar tijdelijk. Want de tienstammen hebben heel wat dynastieën gekend uit verschillende families. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar noemen ze een eerstgeborene. Dat is Efraïm en via Efraïm Israël. Al beperkt zich dat dan eerst dan toch tot de tienstammen, maar dat is historisch. Dat kan ik ook niet helpen. Maar wat er gebeurd is, is inderdaad dat dat volk in de macht was van de afgoden, de duivelen, demonen, afgoden gediend. Vanaf het allereerste begin. Wat stond hier trouwens van kinds af aan, of hoe stond het er ook alweer? Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Want er staat er echt, ergens. Ik heb het toch heus ergens gelezen, dacht ik. Marcus 9. Ja, van zijn kindsheid af, ja. Die was al vroeg kind dan, hè. Van zijn kindsheid af. Dat wil zeggen, altijd zo geweest. Dat is de situatie ook geweest van de tienstammen van Israël. En wat ermee gebeurd is, hebben we al eerder besproken, naar aanleiding van van voorgaande tekenen in het Marcus-evangelie. Die macht van die afgoden is verbroken, zodanig dat niemand er ooit meer wat van gehoord heeft. Althans, heel lang niet, om zo te zeggen. Dat is definitief, want die tienstammen zijn historisch gezegd tot het christendom bekeerd. Dat is de historische variant. Meer binnen bijbelskader. Men is tot geloof gekomen in de Heer Jezus als de Messias. Dan wisten ze tenminste wie de Messias was. Dat weten de Joden tot vandaag nog niet, wie de Messias is. De tienstammen wel. Alleen de tienstammen weten niet wie ze zelf zijn. En dat weten de Joden weer wel. Wie ze zelf zijn. He? Hoe moet ik dat nou nog een keer zeggen? Nee, toch? De Joden weten wie zij zijn, maar kennen de Messias niet. De tienstammen kennen de Messias, maar weten niet wie ze zelf zijn. Nou goed. He? Je moet gewoon je handen gekruist houden. Dan kom je er wel achter, ja. Ja, goed voorbeeld, ja. Dan kom je er ook, hè. Maar dat is inderdaad wat met die zoon gebeurd is. En daarmee is die zoon gegeven aan de vader, teruggegeven aan de vader. Die vader heet inderdaad Abraham of Isaac of Jacob of eventueel Jozef. Ja. En als je een eerstgeborene krijgt, krijg je daarmee, die ga ik ook maar eens zeggen hier, in Nieuwegein vergeet ik dit, denk ik. Maar als je een eerstgeborene krijgt, dan krijg je dus zelf het eerstgeboorterecht in je eigen positie. Voorbeeld? Nee, gewoon geschiedenis. Jozef. Zijn zoon, nou ja, een van zijn twee zonen, maar dat doet er nou niet toe. De zoon van Jozef wordt tot eerstgeborene gesteld. Daarmee krijgt Jozef een eerstgeborene. Van Gods wegen als zodanig aangesteld, maar het was Jozefs zoon. En daarmee kreeg Jozef het eerstgeboorterecht. Daarom is het zo vermakelijk om te lezen in Genesis 48, dat Jacob riep die twee zonen van Jozef bij zich. Toen moesten ze van de knieën van Jozef afkomen, geloof ik, en dan kwamen ze bij Jacob. En Jacob kruiste zijn handen en dan staat er, en hij zegende Jozef. Maar hij zegende Efraïm en Manasse. Maar er staat, en hij zegende Jozef. En daarom staat er later, alsnog, het eerstgeboorterecht was van Jozef. Terwijl hij het officieel niet kreeg, maar hij kreeg een eerstgeborene. Efraïm namelijk. En daarmee had hij het zelf. Toch? En loopt de lijn ook officieel via Jozef. Die gepasseerd werd in het doorgeven van de zegeningen. Maar dat maakt niet uit. Er blijft de lijn van Jozef en Jozef staat dus in het rijtje. De Bijbel zegt dat dan ook gewoon, zwart op wit. Waar het eerste geboorterecht was van Jozef. En Jacob zegende Jozef. Genesis 48, lees het maar na. Vers 15, ik geloof het direct, ja. Ja. Zo staat het daar nou een keer. En dat is, maar dat roep ik al jaren, al wordt het slecht begrepen. Dus dat is wat gebeurd is in onze dagen. Want God ging er toe over om een gemeente van eerstgeborenen te verzamelen en daarmee aan te stellen. En waar die gemeente van eerstgeborenen voortkomt uit Jozef, namelijk uit de 10 stammen van Israël, betekent het dus dat daarmee Jozef alsnog tot eerstgeboorterecht krijgt. En ik had misschien de naam van Efraïm moeten noemen, maar dat maakt in de praktijk geen enkel verschil, hè, na zoveel generaties. Maar het betekent dus inderdaad dat de beloften Gods in onze dagen, de beloften aangaande dat eerstgeboorterecht, vervuld worden aan de gemeente als zodanig. En niet roepen nou meer van, maar het is toch Christus. Dan zeg ik dan iets anders? Dan heb ik vertwijfeld mijn handen te nemen. En denk, let dan op. Zeg ik dan wat anders? De gemeente is die van Christus. En Christus is die eerstgeborene. Maar waar die terechtkomt in een positie als voortgekomen uit Jozef, is het dus de vervulling van het eerstgeboorterecht aan Jozef. Noem nog zo'n voorbeeld. Het loopt tegen kerst, dus hij kan weer. Ik heb het van de week nog gelezen in een artikel. Uit 1993. Van mezelf. Ja, 1993. Waarbij de eerstgeborene, namelijk de Heer Jezus, geboren werd. Officieel. Daar had Jozef part nog deel aan. Behalve dan dat het een beloofd was. En ik heb het nu over Jozef uit Nazareth. Hij heeft er niks voor hoeven doen. Ging aan hem voorbij. Het werd hem meegedeeld. Hij werd op de hoogte gesteld onderweg. Weer terug naar Genesis 48. Jozef had er part nog deel aan. Jacob zegende Efraïm, en Manasse trouwens, maar in bijzonder dan Efraïm, voor Manasse, want dat staat er ook uitdrukkelijk zo. Jozef had de pad nog deel aan, hij stond erbij en ik keek ernaar. Net als Jozef uit Nazareth. Het is de herhaling van de geschiedenis. En nog een keer, en in onze dagen gebeurt dat ook, want Israël, of de 10 stammen van Israël, of die 10 stammen die vroeger Israël waren, kan mij het schelen, of die Keltisch-Anglisaksische volken hadden er in wezen part nog deel aan, maar het gebeurde wel. Dat wil zeggen, de zaligheid kwam bij hen terecht. Niet werd aan hen gegeven, kwam bij hen terecht, maar die zaligheid bestaat uit de gemeente als zodanig. Dat is de situatie. En dat er in de vele miljoenen leden van de gemeente dat daarbij zijn. En misschien wel een tamelijk hoog percentage die zelfs niet van Efraïm afstammen. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat blijf ik volhouden. Dat is een ander verhaal. Dat kan ik u ook in één klap nu vanavond wel even vertellen, nu we het er toch kort over hebben. Als je dat niet aan elkaar kunt houden, heb je verzuimd je bedelingen te leren. Het zijn twee verschillende dingen. Bedeling nummer 1 heeft van doen met individuen, met enkelingen, die van het geweten noemen we dat. Daarin spelen volkeren geen rol. Die bestond trouwens al, die bedeling, toen er nog helemaal geen volken waren. Nog in geen eeuwen zelfs. Hè? Nog in geen 1500 jaar en langer. Maar vanuit. En daarna komt daar overheen of daarnaast een andere huishouding met betrekking tot volkeren. En het evangelie is een prediking aan individuen. En individuen komen tot geloof. Maar waar die individuen met grote nadruk en in hoge mate voortkomen uit één specifiek volk, uit één hoop van volkeren, ik gebruik de Bijbelse term, bestaat zelfs uit de gemeente van volkeren, Kahal, van Goy, van volkeren, waar die gemeente daaruit voorkomt, betekent dus dat die persoonlijke zaligheid van die individuen wel degelijk bij een heel volk ook terechtkomt. Dat zijn twee verschillende dingen. En waar het bij het volk berust, is er niets wat tegenhoudt dat ook leden uit andere volkeren daar deel aan krijgen. Van oudsher wordt in de Bijbel, ook al in Genesis, gesproken over de vreemdelingen binnen uw poorten enzovoorts. Met die uitdrukking of een andere. Maar de hele wetgeving gaat over voor iedereen, alle binnen uw grenzen, de vreemdelingen binnen uw poorten enzovoorts. Dus het is helemaal niet een racistische aangelegenheid, maar wat het wel is, is de vervulling van Gods beloften aan een volk. Vandaar dat je nadat de zegening, eerstgeboortezegen gegeven is aan Efraïm, er verder ook weinig meer van hoort in de Bijbel. Omdat het verder niet een belangrijke zaak is. Het gaat daarna gaat het over op dat hele volk, alles wat uit Jozef en bij voorkeur uit Efraïm voorkomt, dat hele volk wordt geacht gemeente, volk van eerstgeborenen te zijn. Dat volk, daar gaat het niet goed mee, vanaf het begin niet. Het komt in de macht van de afgoden, om zo te zeggen, dient de afgoden, daar lezen we hierover. Van kinds af is dat zo, om zo te zeggen. Maar sinds de komst van de Messias, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, wordt het evangelie aan alle volkeren alom gepredikt en raad is wat. Het komt in de eerste plaats terecht bij de eerstgeborene uit Efraïm. Ik bedoel uit de 10 stammen van Israël, niet noodzakelijk de stam. Het komt bij de 10 stammen van Israël terecht. Het komt terecht bij de eerstgeborene eruit, althans bij de koninklijke familie eruit. En vervolgens is het een kwestie van statistiek dat het evangelie, het christendom dus, bijna uitsluitend terecht is gekomen, inderdaad, bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Ja, die waarheid herhaalt zich en ja, ik weet nooit hoeveel ik daarover moet zeggen. Ik dacht dat het bekend was en dat blijkt het niet te zijn. Of toch wel, ik kan er geen touw aan vastknopen, dus het maakt het voor mij altijd wat moeilijk. Maar ik blijf volhouden. En dan beschouw dat dan maar als een persoonlijk getuigenis. Ik blijf volhouden dat als je de diverse draden vasthoudt, lijnen vasthoudt, die vanuit Genesis al werden uitgezet, die zich daarna soms vertakken en zich ontwikkelen. Maar als je ze blijft vasthouden en ze meeneemt tot in het Nieuwe Testament aan toe, dan sluiten ze daar naadloos allemaal aan. En een van die lijnen, en dat is niet de meest onbelangrijke hoor, integendeel, een van die lijnen is inderdaad die van het eerstgeboorterecht. En je blijft altijd met het probleem zitten, sinds Genesis 49 blijf je met het probleem zitten dat koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht los van elkaar bestaan. Drie verschillende dingen, terwijl het eigenlijk één ding is. En dat ene ding is niet priesterschap, het is niet koningschap, het is eerstgeboorterecht. En wat we er belangrijk aan vinden, verdwijnt daaruit. Wordt gegeven aan Juda, koningschap en priesterschap, aan Levi. En daarna vraag je af, wat krijgt Efraïm dan helemaal? Terwijl het daar generaties lang, duizenden jaren lang, vanaf Adam over gaat. Over dat eerstgeboorterecht. En als het dan uiteindelijk gegeven wordt met veel vertoon, 2 hoofdstukken lang, in elk geval in Genesis gegeven wordt aan Efraïm, de vraag is, ja, maar het is ontdaan van, wat betekent het nu nog? Waar hebben we het nu nog over? En het antwoord is, het blijft volledig staan. Je moet alleen weten wat het is. En je zou moeten begrijpen dat in nieuwtestamentische tijd deze dingen weer bij elkaar komen. In ieder geval eerst geboorterecht en koningschap. En wat de priesterschap betreft, die is iets moeilijker. Want wij kennen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat is niet uit Levi, zegt mijn Bijbel. Maar het neemt niet weg dat als je toevallig een spijkerbroek draagt, nou ja, van Levi of van Lois, dat is hetzelfde, Levi, Lois of hoe die dingen maar heet. Als, ik bedoel, wilde gewoon zeggen, als je toevallig wellicht afstamt van Levi, volgens de Joden is dat zoals je Kohen heet. En je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, ben je een priester en je bent uit de stam van Levi. Maar je bent niet een priester omdat je uit de stam van Levi bent, maar je bent een priester. Ja, want we zijn gemaakt tot koningen en priesters enzovoort. En we waren niet eens uit de stam van Juda ook nog, maar niettemin gemaakt tot koningen en priesters. En ik probeer te gaan vertellen dat als je in de laatste hoofdstukken leest van Ezechiël en daar terecht bent gekomen, hoe dan ook, in tijden die nu nog toekomst zijn, omdat de tijden zijn op zijn vroegst bij de wederkomst van Christus, ik zeg het ruim, hè, en waar sprake is dus van een tempel weer in Jeruzalem, en tempeldienst, zal blijken dat het levieten zijn, priesters ook uit Levi, die dienen in die tempel. Hetgeen niet betekent dat zij een levitisch priesterschap hebben. Houd dat maar eens uit elkaar. Maar toch mag dat niet moeilijk zijn. Onze positie als gemeente is niet een Joodse, maar als wij van nature Joden waren, hoe je dat bewijzen moet weet ik niet, maar stel nou dat je dat was en je bent een Jood en je maakt deel uit van de gemeente, dan nog heeft er niks van doen, is niet in strijd met wat de Bijbel zegt over in de gemeente is Jood nog Griek. Het zal duidelijk zijn dat ook dit teken rechtstreeks van doen heeft met het tegenwoordige werk van Christus. En daarmee de vervulling van het eerst geboorterecht aan Efraïm. Maar ik had ook kunnen zeggen, en daarmee dus de roeping van de gemeente. Van eerstgeborenen. Maar dat is nou eenmaal vervulling van deze oudtestamentische dingen. En wij lezen daarover in Markus hoofdstuk 9. We waren bij vers 17. Ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. Het is eigenaardig verschijnsel dat in de Bijbel lui die bezeten zijn door een demon, door een boze geest, bij gelegenheid stom zijn. Ik zeg dat hierom, omdat die geesten, laten we zeggen, laten we het maar een beetje losjes zeggen, volgens de spiritisten nou juist spreken. Iets zeggen. En ik heb al eens vaker daarover gezegd, wat ik ervan weet en van gezien en gehoord heb, dat is dat ze inderdaad wel eens wat zeggen, maar je kan moeilijk zeggen dat het iets zinnigs is wat er dan uitkomt. Voor hetzelfde geld houden ze gewoon hun mond, want het doet er verder weinig toe. En meer woorden maak ik daar liever niet aan vuil. Dat het in de Bijbel zo'n belangrijke rol speelt, is niet omdat dat de stomheid en eventueel doofheid, dat dat zo kenmerkend is voor demonie. Dat is niet zo. Niettemin, het komt voor, maar het is niet kenmerkend. Gebeuren ook andere dingen. Maar dat het in de Bijbel toch tamelijk nadrukkelijk naar voren komt, is juist in verband met de betekenis van deze tekenen. Als wij beseffen, als tot ons doorgedrongen is, dat deze bezetenen zo zonder uitzondering een beeld zijn van die 10 stammen van Israël, dan krijgt het ineens betekenis, omdat het is dus een argument achteraf. Omdat namelijk Israël geacht wordt juist een sprekend volk te zijn. Was de bedoeling. Als Petrus de roeping van Israël, de oorspronkelijke roeping van Israël uit Exodus 19 aanhaalt. We moeten geloof ik weer naar Petrus, nu deze keer 1 Petrus. Dan hoofdstuk 2. Dan zegt hij, niet in verband met de ongelovigen, maar in verband met u die gelooft, zegt hij, maar gij, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Voor de goede orde, hij heeft het over een tegenstelling tussen u die gelooft, uit vers 7, en heeft het ook over de ongehoorzame, eveneens uit vers 7 en daarna ook vers 8. En daarna weer over u die gelooft, gij namelijk in vers 9. Maar die tegenstelling is ontleend aan Jesaja hoofdstuk 8. Want daar is sprake van een steen die tot iets heiligs, een heilige steen zou zijn, maar ook tot een steen des aanstoots. Dat is dus tegenovergesteld. Voor de beide huizen van Israël. Die zijn namelijk ook tegenovergesteld. En meer in het bijzonder een steen des aanstoots voor de inwoners van Jeruzalem. En dat betekent dat die steen een heilige steen is voor het andere huis van Israël. Maar die worden dus geacht gelovig te zijn. In Jesaja 8. Daar wordt, hè? Ja, vers, wat zei je, vers 14, dat klopt, ja. Jesaja 8, vers 14. Moet ik hem opzoeken met u? Ik heb het al eens vaker gedaan de laatste jaren, dus ik ben altijd aarzelend daarin. Maar het is een schriftgedeelte dat door Petrus hier in 1 Petrus gehanteerd wordt. Dat wil zeggen geciteerd wordt. Ik zeg altijd, Petrus die doet het wat ingewikkeld, die citeert door elkaar, zonder onderscheid te maken uit Jesaja 28, uit Psalm 118 en uit Jesaja 8. Alle drie schriftgedeelten over een steen. En dit uit Jesaja 8, daar staat in vers 14, heb je er al in geschreven? Met de, dan, ja. Nou, dan heb ik het u al eens verteld dus, hè. Daar staat in Jesaja 8, vers 14, dan zal hij tot heiligdom zijn, u lieden dit weg ermee. Want het staat er niet, en een, dan moet je zoveel mogelijk weglaten, omdat het niet bestaat zelfs maar. Hè. Dus dan zal hij tot heiligdom zijn, voor alle duidelijkheid, een heiligdom is niet maar een heilige plaats. Laat staan een dom, een kerk, het is gewoon een heilig ding, iets heiligs, een heilig ding, een heiligdom. Dan zal hij tot iets heiligs zijn, en dan volgende woord ook weglaten, of vertalen met en, in de zin van namelijk, daarom kun je het ook gewoon weglaten. Maar, dat weet u, dat is de vertaling van het Hebreeuwse en, het voegwoord. En maar duidt op een tegenstelling, dat is dus meteen een interpretatie. En daar moet je altijd een beetje allergisch voor zijn. Hè? Er staat, dan zal hij tot heiligdom zijn, namelijk tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Dat is twee keer hetzelfde. Parallelisme, steen des aanstoots en rotsteen des struikeling, voor de, want den betekent voor de, in de richting van de, voor de twee huizen van Israël. Dat wil zeggen, hij zal zijn tot twee dingen, namelijk iets heiligs, maar ook tot steen des struikeling. En waarover ze dus zullen struikelen, dat is tegengesteld dus. Voor de beide huizen, de twee huizen van Israël. Dat zijn dus Israël en Juda, of als u dat onduidelijk vindt, oké, Efraïm en Juda dan. 10 en 2 staan er. En dan wil je weten wat hij dan is voor wie, want het meest voor de hand ligt. Ja, dat zeg ik, en oké, vindt u misschien niet, maar het meest voor de hand ligt dat als hij twee dingen is voor de twee huizen van Israël, is hij het ene ding voor het ene huis van Israël en het andere ding voor het andere huis van Israël. En dan wil je weten wat hij dan is voor de een en wat hij is voor de ander. En alleen die laatste staat erbij. Namelijk, tot strik en net. Dat komt overeen met struikeling en aanstoot. In alle gevallen word je gevangen genomen, ga je dood. Tot strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. Nou ja, dat is Juda. Jeruzalem. En dan blijft over dat hij dus een heiligdom, iets heiligs zou zijn voor het andere deel van Israël, het andere huis van Israël, namelijk voor de 10 stammen van Israël. Kortom, dit vers geeft een beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. En als u daar nog een argument voor wil hebben, oké, dat is vers 18. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Dat vers, ongeacht wat het betekent, want daar ga ik niet op in. Ongeacht wat het betekent, dit vers wordt in Hebreeën 2 vers 13 aangehaald en toegepast op de gemeente. Dus het gaat wel degelijk over onze tegenwoordige bedeling. Niettemin, vers 17 zegt dat de Heer zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En dat is ook zo. Maar niet voor de gemeente. Nou goed, meer vertel ik daar niet over, want ik moest naar 1 Petrus, vanaf vers 6 nu maar dan. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, dat is Jesaja 28. Voor u dan die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is Psalm 118. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dat is Jesaja 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, de bouwlieden stoten zich aan het woord. En via Psalm 118... weten wij nu wie die bouwlieden zijn en wie degene zijn die zich stoten aan het woord. De Heer Jezus haalt trouwens diezelfde Psalm 118 aan in de evangeliën. En toen begrepen de fariseeën en wie het maar waren, begrepen ze dat hij over hen sprak. Dus de inwoners van Jeruzalem, zeg maar. Dat lijkt me duidelijk. Over Juda dus. Voor wie dan is zij dierbaar? Hier staat voor de gelovigen. Maar gij die gelooft... Voor u die gelooft is hij dierbaar, vers 7, want gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan zeggen wij, dat gaat over de gelovigen van vandaag, dat is de gemeente. Maar koppel je hem terug naar Jesaja 8, dan moet je zeggen, dat is logischerwijze het andere huis van Israël. En dat is niet helemaal hetzelfde, maar in de praktijk ontloopt het elkaar niet zoveel. Nou ja, ontliep het elkaar niet zoveel gedurende enige eeuwen. Althans, hè? Daar gaat het maar om. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Dat zijn woorden die ook inderdaad op Israël van toepassing zijn. Dus niet alleen via Jesaja 8, maar ook via Exodus 19 kom je daar terecht. Wij die geloven zijn dat uitverkoren geslacht. Maar dat was Israël in Exodus 19. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Alles uit Exodus 19 en verder. Opdat gij zoudt verkondigen, en dat is wat Petrus geeft aan interpretatie van deze woorden uit Exodus 19. Wat betekent dat, een koninklijk priesterdom, een eigen volk enzovoort. Dat volk zou namelijk verkondigen de deugden, desgene die u... Want wij zijn het, degene die u tot, die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. en dat er geen misverstand in het spel is, is het volgende punt. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt. Met andere woorden, ook de uitspraken over ami uit Hosea worden hier wel degelijk op de gemeente toegepast, terwijl ze in Hosea duidelijk van toepassing zijn op Israël. En vandaar dat dikwijls de gemeente gezien wordt als Israël. En als het dan niet letterlijk zo is, dan maar geestelijk. Kom je altijd mee weg. Als het niet letterlijk is, dan is het geestelijk. Hoe dan precies? Nou ja, doe maar weer. Maar er zit veel meer achter natuurlijk. Het is niet maar geestelijk of bij wijze van spreken. Het is ook in hoge mate gewoon letterlijk. En gij die eertijds lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt geworden. Want Saul, zou je met je Bijbel omgaan, hè? Die schriftgedeelten die aangehaald worden, moet je er ogenblikkelijk naast leggen. En in zichzelf bestuderen en dan naast elkaar leggen. En daarna weer in zichzelf bestuderen enzovoorts. Daarmee verklaren ze elkaar. Als je dat niet doet, kom je er nooit uit. Helemaal never. Maar waar het me om ging en hoe ik hier kom, is omdat er staat dat dit volk zou juist een sprekend volk zijn. En u weet, spreken kan men alleen als men eerst gehoord heeft. Zo leren we trouwens praten ook, hè. Door imitatie. Maar op een dit was dubbelzinnig. Want als je nooit wat verteld hebt, dan heb je zelf ook niks te vertellen. Als je niet eerst woord ontvangen hebt, iets geleerd hebt, kun je ook geen woord doorgeven. Het heet niet voor niks doorgeven. En vandaar dan ook, die doofstommen zijn een beeld van een ongelovig Israël dat niet hoort en dus ook niks te zeggen heeft. En wie heeft daar belang bij? De duivel en zijn personeel. He? En vandaar dat het in binnen bijbelsverband nogal eens voorkomt dat iemand die bezeten is inderdaad doofstom is. En al los daarvan, we komen doofstommen tegen die genezen worden en er is helemaal geen sprake van demonie. Dat wil zeggen, misschien is het er wel, maar er is geen sprake van. Ik bedoel, het wordt niet gezegd. En dat doet ook verder weinig ter zake. Maar het is in ieder geval zo dat een Israël dat niet naar het woord van God gehoord heeft, daarna ook niks te zeggen heeft over het woord van God. Als u daar nog een schriftplaats bij wil hebben, komt u waarschijnlijk terecht. Ik in ieder geval kom altijd terecht in Hosea weer. Van Lo-Ami en Lo-Ruhama. Maar nu in hoofdstuk 4, waar staat mijn volk. Wat stond er ook over mijn volk? Gaat verloren of iets dergelijks, omdat het zonder kennis is. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Hosea gaat over de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Lees het maar na, lees het boek maar uit. Gaat over de 10 stammen van Israël, Amos en Hosea. Beide profetieën, beide boeken hebben van doen primair, soms hoofdzakelijk, uitsluitend, in het geval van Amos in elk geval, met 10 stammen van Israël. En er staat, terwijl gij de kennis verworpen, en dat heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Hetgeen betekent dat als het ooit tot bekering komt, op wat voor wijze dan ook, zal het alsnog weer het priesterambt bedienen. Want Lo-Ami zal alsnog Ami worden. En wat ik beweer dus, is dat dat niet maar in de toekomst is, maar dat dat kenmerkend is. Kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling. Meteen bij wat wij noemen de eerste komst van Christus. Juda niet, maar Efraïm wel. Dat is het verhaal dat erachter steekt. Nou goed, en dan terug naar Marcus hoofdstuk 9... Ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem, vers 18, ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden. Let op dat de beschrijvingen staan van wat er wel met die mond gebeurt. Hij spreekt niet, maar hij knerst met zijn tanden en schuimt. Met andere woorden, de mond brengt wel wat voort. Maar niks zinnigs, nee. Niets met een betekenis in ieder geval. Hè. Niks zinnigs. En let op het woord schuim. Dat is in de Bijbel synoniem met zuurdesem. Dat wil zeggen, het is wel wat, maar het is hol. Het heeft geen inhoud. Het schuimt. Hij schuimt en knerst met zijn tanden, in plaats van te spreken, en verdort. Dat wil zeggen, hij valt flauw, voor dood eigenlijk. Dat wordt hier later trouwens ook gezegd. En dat noemen wij weer epilepsie. Maar ja. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hen tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. We krijgen een demonstratie. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo ge iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Dat wil zeggen, die zoon die was ook op sterven na dood eigenlijk. Hè? Was zelfvernietigingsdrang, zo noemen wij dat tegenwoordig eufemistisch. Maar goed. Was compleet van de kaart, om zo te zeggen. En de vraag is inderdaad, hoe lang zal dat nog zijn? Hoe lang zal, o ongelovige geslacht, hoe lang, vers 19, zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Je vraagt je af waar dat op slaat. Ja. Nou, nergens op. Hier. Nou ja, als het moet. Maar waar het op slaat, is de Heer, wat heeft de Heer verdragen? Het tegenspreken der zondaren. Wat heeft de Heer verdragen? Het ongeloof van Israël. Daar gaat het over. En even kijken, ik zie het niet meer staan. Oh ja. O ongelovig geslacht. Als je termen van die aard opzoekt in de Bijbel, dan kom je gewoon bij Israël uit. En daar gaat het dus ook over. Ik denk dat de Heer over het hoofd van die zoon heen spreekt over Israël. En hoe lang zal dat nog zijn? En het antwoord is, tot aan de opstanding van Christus. Want daarna zou Israël, tot na de komst van Christus zou toch Israël tot bekering komen? En ik heb het niet meer over de wederkomst in verband met Juda, maar ik heb het over de komst van de Messias in verband met Israël. En dan maak ik op bijbelse wijze gebruik van die namen. En je komt dus terecht bij Efraïm en in de breedte bij 10 stammen van Israël. Zie? Nou goed. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Wordt gezegd tot de vader en daarmee tot het volk als zodanig, overdrachtelijk gesproken, komt wel vaker voor. Soms een moeder met een zoon, soms een vader met een zoon en die komt allebei in de Bijbel voor. En dan gaat het niet om het geloof van het kind of van de latere generatie, maar om het geloof van de moeder of de vader enzovoort. Geloof van het volk als zodanig drukt dat uit, hè. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de scharen gezamenlijk toeriep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En wat met die bezetenen van Gadara gebeurde, gebeurde hier dus ook. En het heeft volstrekt dezelfde betekenis uiteraard. Het volk wordt als het ware bevrijd van deze satanische machten. En ja, Ik heb niet veel tijd meer, maar dan komen weer mijn bekende zin. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, ook hier. In heel Europa, want daar gaat het dan oorspronkelijk nog over, in het begin van onze bedeling, in heel Europa wordt Sint Michael geëerd, soms Sint Joris. Ja, Sint George is dat, hè. Maar het is altijd hetzelfde, want Michael heeft de draak verslagen. Ontleend aan de beeldspraak van Openbaring natuurlijk, Openbaring 12, maar toegepast in onze tegenwoordige tijd. En wat het uitbeeldt is inderdaad dat de macht van de duivel, van al die afgoderij, gebroken is geworden, is definitief weg. Want hij heeft moeten wijken voor Sint Michael, maar dat is dus gewoon Christus, hè. En dat is ook een bekend historisch feit. Het wordt ook als iets heel bijzonders beschouwd. Want wat ons nooit gelukt is in de loop der eeuwen in alle zendingswerk, namelijk om in allerlei vreemde landen de afgoderij te verdrijven en de mensen definitief en voor generaties lang te bekeren tot de Heer Jezus Christus, dan wel tot christendom, dat is nooit gelukt. Dat is dus hier in Europa wel gelukt toen hier het evangelie kwam. En daarna zijn we al die goden kwijtgeraakt. En omdat men in onze dagen Christus en christendom niet meer wil, probeert men die oude goden weer nieuw leven in te blazen, maar men weet er weinig van. Dat wordt heel moeilijk dus. Men kent ze eigenlijk niet meer. Maar het bewijst wat er gebeurd is. Het christendom wordt het vandaag ook kwalijk genomen dat het christendom in de tijd de hele Keltische traditie en daarna ook de Angelsaksische, maar men begrijpt liever nog verder terug, de hele Keltische tradities en cultuur heeft vernietigd, de nek omgedraaid enzovoorts. En dat is ook inderdaad gebeurd, ja. En wat denkt u hoe lang en hoe intensief Nederland geëvangeliseerd heeft in Indonesië? Het is een zeer momedaans land. Niet dat er geen christenen zijn, maar het is te verwaarlozen bijna. Je mag christenen niet verwaarlozen, zo bedoel ik het niet. Maar statistisch stelt dat niks voor. En over Afrika, ik weet niet wie het gezegd heeft, maar het was een bekende. Iemand die zei, met het christendom uit Afrika is verdwenen met de Britse kanonnen. Toen de koloniserende landen zich terugtrokken, verdween daarmee ook het christendom. Dus zo is het gegaan. Dat wil zeggen, het is nooit blijvend gebeurd. Het is nergens ooit zo gebeurd. Maar bij ons in Europa is dat wel gebeurd. En dat is het eigenaardige ervan. Zodanig dat die grote meerderheid die vandaag van Bijbels christendom niks meer wil weten, niettemin vasthoudt aan Bijbelse beginselen die men dan humanistisch noemt. Want men heeft niet om terug te vallen op wat hiervoor was. Dat is weg. En dus het streven van sommigen om dan terug te grijpen op een oude Keltische traditie die men niet kent omdat de Kelten niet schreven. En voor zover de Kelten toch geschreven hebben, waren het christenen. Ja, maar de christelijke Kelten, ja. In de eerste eeuw al. Ja. Toen zijn ze gaan schrijven. Maar daarvoor mocht het niet. Ja, nee, dat was mondelinge traditie. Die werd veel hoger geacht dan ook dan schrijven. Schrijven werd beschouwd als een soort ontheiliging. Het was immers niet voor iedereen. Het moest geen eigen leven gaan leiden. Maar je geeft de dingen door. Door persoonlijke overdracht van mond tot mond. En dat is ook bijbels, want van het evangelie staat niet dat het opgeschreven moet worden en verstuurd, maar er staat dat het gepredikt zou worden. Verkondigd zou worden. Dat is fundamenteel zo. Dat betekent niet dat er niet geschreven mag worden. Maar geschreven woord had van oudsher in de klassieke wereld weinig betekenis. Omdat het anoniem is per definitie, iedereen kan er een naam onder zetten. En wij zitten in onze tijd met dat tegenovergestelde verschijnsel. Mondelinge traditie wordt niet gewaardeerd, dat wil zeggen, kent men geen waarde aan toe. Het moet geschreven zijn, dan is het historisch. En anders heten het legenden of mythen of enzovoorts. Ja. Nou goed. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Kom daar in onze tegenwoordige tijd nog eens om. Als we tegenwoordig geesten uitdrijven. Nee, zuster, in de meeste gevallen komen ze gewoon de andere dag weer terug. Of een dag later. Ja, breek me de bek niet open. Ik praat er liever niet over die dingen, maar ik heb er heel wat van gezien, van dat soort gedoe. En ik noem het dus ook inderdaad gedoe. Het zijn acts, maar niks blijvends bij. Zo werkt het namelijk niet. Hè? En hier werkt het wel zo. In de eerste plaats omdat het de Heer zelf is natuurlijk. Maar bovendien omdat het een teken is. Daar gaat het om. Hè? Een teken van wat er met een heel volk zal gebeuren. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En werd als dood. Het kind staat er dan. Ja, het zal wel. Het werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. Dat is het ook eigenlijk, want wat ik u net vertelde impliceert inderdaad het hele eind van die oude geschiedenis en van de afgodische geschiedenis van die volkeren waar we het nu over hebben. Zeg maar van Israël gewoon dus. Afgezien dan nog dat je het kunt beschouwen als een beschrijving van wedergeboorte. Maar vooruit. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op, want dat weet u, wat de Heer doet, wat de Heilige Geest doet, is niet mensen omgooien, ongelovigen, maar mensen oprichten, hè. Ja. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden, want en vasten staat er niet bij. Wij hebben het daar in der tijd al over gehad, naar aanleiding van het schriftgedeelte hier in Marcus, over het vasten. Daar heb ik alle schriftplaatsen met u doorgenomen en u laten zien dat het hier niet staat. Dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden. Waar we het niet over gehad hebben nu, is over dat terwijl de Heer op die berg is met zijn discipelen, zijn andere discipelen bezig beneden aan de berg, dus zeg maar hier op de begane grond, hier op aarde bezig de duivel uit te drijven. Ik moet u zeggen dat dat dus niet kan. In die zin is die hele geschiedenis van de verheerlijking op de berg dus inderdaad een uitbeelding van onze bedeling als zodanig. Want die duivel krijg je niet weg. Dat is er ook helemaal niet de bedoeling van, overigens. De bedoeling is dat wij met de Heer op de berg zijn, uiteraard. Met een positie innemen in de hemel. En je kunt hier op aarde strijden wat je wil. De macht van die duivel te breken, dat gaat niet. Zeker niet als het een doel is in zichzelf. Ook in het Oude Testament vinden we daar voorbeelden van, want in het Oude Testament vinden we de strijd van Israël, meteen na de uitocht uit Egypte, komen ze Amalek tegen, en er is wel sprake van dat Israël de overmacht of overhand had, of iets dergelijks, via Mozes, Aaron en Hur. Ik geloof dat we die al aangehaald hebben trouwens, in verband met de verheerlijking op de berg. Maar de strijd duurde wel degelijk de hele dag. En later onder Jozua hebben we het nog een keer. Dat duurde ook de hele dag. En bij nader inzien duurde de dag nogal lang. Want de zon en de zon stond stil, weet u nog. Over het dal van Ayalon. Maar het duurde dus werkelijk de hele dag. Terwijl de officiële geschiedenis van Israël stil stond, gerekend aan de Joden uiteraard. Maar dat kent u toch. Dat is een uitbeelding van de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel enzovoort. De strijd gaat door, maar de klok staat stil. Die gaat pas weer lopen en bedenkt dan, de klok is niet de klok van de 10 stammen, de klok is altijd de klok van de 2 stammen. Bijbelse chronologie loopt via Juda, niet via de 10. En daarom kunnen wij ook iets met het profetisch woord en de volgorde van de gebeurtenissen die beschreven worden. En als we dat niet uit elkaar kunnen houden, dan wordt het één grote chaos. Het zijn zo van die bepaalde principes die men zou hanteren. Uiteindelijk is het ook zo dat dezezelfde beschrijving ook spreekt over de uiteindelijke bekering van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik weet dat ik het nou moeilijk maak, maar ja, ik kan het niet helpen. Het is namelijk dubbelzinnig. Ik bedoel dit. Maar ik ben aan het eind van de avond, ik mag er eigenlijk niet verder over praten, want ik praat veel te lang. Maar profetieën over de bekering van Israël worden vervuld bij de wederkomst van Christus. Maar je mag nooit de conclusie trekken dat ze dan dus niet vervuld worden bij de eerste komst van Christus. Dat moet dan ergens anders staan dat dat zo is, of in diezelfde schriftgedeelte. Maar uit het simpele feit dat Israël tot geloof en bekering komt in de wederkomst van Christus, daaruit mag je niet concluderen dat het dus niet zo is bij de eerste komst van Christus. Dat is een redeneerfout, denkfout. Dat gaat zo niet. En zo is het met de oud-testamentische profetieën, maar met dit teken ook. En bij dit teken ben ik nu geneigd het andersom te zeggen. Het feit dat hier sprake is van een uitbeelding van wat de 10 stammen overkomen zou vanaf de opstanding van Christus en in onze bedeling, neemt niet weg dat dezelfde uitspraken van toepassing kunnen en ook zullen zijn op de toekomst. Want met de opname van de gemeente begint gewoon het hele verhaal overnieuw. En daarna hef ik mijn handen op en zeg, ja, wat moet ik? Moeten we weer beginnen met aan te tonen dat al die profetieën een dubbele betekenis hebben? Eén in verband met onze bedeling, één in verband met de toekomst. Dat is nou eenmaal zo. En als je er een paar van gehad hebt, en we hebben er al een paar van gehad, moet dat een bekend beginsel zijn, een bekend begrip zijn. En als je deze hele geschiedenis bij elkaar optelt, dan kom je bij de simpele gedachte, de verheerlijking op de berg is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En terwijl wij bij de Heer zijn, zal ik maar zeggen, hem zien met eer en eerlijkheid gekroond, met hem gezet zijn in de hemel, wordt er tegelijkertijd hier op aarde een strijd gestreden tegen de macht van de duivel. En dat lukt niet. En dat blijft zo tot de wederkomst van Christus. Dat is het Sanderendaags. Toch? Als je van de berg afkomt. Maar dan staat er maar één keer bij in een van die geschiedenissen dat het de andere dag is. Hè? Maakt verder niet zoveel uit. Maar het neemt niet weg dat daarnaast wij net zo goed leren dat de Heer, nadat hij uitermate verhoogd is geworden, zijn werk is gaan doen wel degelijk vanuit die positie hier op aarde enzovoort. En dat wel degelijk dat ene volk waarvan sprake is, wel degelijk bevrijd is van de macht van Satan. Op grond van geloof. En daarna is het vervolg daarvan in Romeinen 11. Maar ook zij, als ze in het geloof niet blijven, zullen afgesneden worden. En dan begint het verhaal overnieuw, met opnieuw begin van de prediking in Jeruzalem, dan Samaria, dan de einde der aarde enzovoort, in de dagen van de 70ste week en wat er verder volgt. Gaat dus dubbel op. En daarna wijs ik nog op iets anders. Eerst geboorterecht houdt namelijk altijd in een dubbel deel. Een dubbel deel van de erfenis. Twee delen. En dat is precies wat Efraïm overkomt, want Efraïm heeft al een deel in onze bedeling, met de roeping van de gemeente daaruit zal ik maar zeggen, en Efraïm heeft alsnog een deel in de toekomst, wanneer opnieuw Efraïm tot bekering komt. Begint de vraag gewoon overnieuw. Met andere woorden, Efraïm heeft zijn hemelse en een aardse erfenis, om zo te zeggen. maar tel twee keer. Eén keer in onze bedeling, één keer in de openbaring van het Koninkrijk van Christus uiteraard. Of dat moeilijk is? Nee, dat is niet moeilijk. Het woord van God is niet moeilijk. Je moet alleen netjes bij de les blijven en onderweg wat leren, wat beginselen leren, wat principes leren, die duidelijk gedemonstreerd kunnen worden. En daarna pas je die dingen gewoon toe. Kom je ze onderweg tegen en dan krijg je inderdaad een antwoord op de diverse vragen. Maar goed, wij moeten het daar dringend bij laten. En van bidden, dat weet u, in dit geslacht vaart niet uit door bidden, dan door bidden. U weet toch wat bidden is, hè? Dat heb ik u alles verteld, hè? Dat is in de grote betekenis het dienen van de Heer. Dat, zo werkt het nou eenmaal. De Heer zal een werk aan, in en door ons doen, maar alleen wanneer wij ons voor zijn dienst ter beschikking gesteld hebben, anders niet. Want door die dienst zou hij ons heiligen, reinigen, bekwaam maken, doen opwassen en al dat soort zaken meer. En als wij hem toch niet willen dienen, heeft hij er geen belang bij om ons te bevrijden van satanische machten of zo. Waarom zou hij? Komt vanzelf wel. Vandaag of morgen of overmorgen gaan wij dood en dan zijn we er ook vanaf. En voor hem maakt dat geen verschil. En als het voor ons wel verschil maakt, dan zouden wij dus op grond van onze wedergeboorte onze lichamen stellen tot levende, heilige, goden, welbehagelijk offer. En dan zal hij zijn werk in ons doen en ons inderdaad bevrijden van, althans ons wapenen tegen de macht van Satan. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die u ons geschonken hebt uit uw genade. En we danken u dat wij als uw kinderen, dat wij ons uw eigendom mogen weten op grond van wat u ons geopenbaard hebt. En we danken u dat u ons geloof rekent tot gerechtigheid, nadat u eerst de reinigmaking onze zonde in uzelf teweeggebracht hebt. Wij danken u daarom dat wij als bevrijden door het leven mogen gaan en die vrijheid mogen en kunnen gebruiken, ook zouden gebruiken, om u te dienen in plaats van de God deze eeuw. Wij danken u daarom dat we mogen leven uit uw kracht, die kracht van uw genade die in onze zwakheid volbracht zal worden. En daarom hebben we ook altijd de vrijmoedigheid om u te vragen, wees u ons nabij, bewaart u ons, opdat we daadwerkelijk mogen en zouden wandelen in ons dagelijks leven, als uw kinderen wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we ook zouden uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, en daarmee de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij vragen u, komt u ons te hulp, om Christus wil en uit uw genade. Amen.